Wij gaan vanavond weer naar Jesaja, hoofdstuk 1 waren we nog, denk ik. En we waren vers 9 ongeveer gebleven. En dan vers 10. Hoort des Heeren woord, gij oversten van Sodom. Neem ter oren de wet onze Gods, gij volk van Gomorra. Als u nou een klein beetje thuis bent in de Bijbelse geschiedenis, dan weet u dat in de dagen van Jesaja Sodom en Gomorra niet bestonden. Alleen wel bezocht konden worden, net als wij dat nu kunnen. En toen vonden ze waarschijnlijk nog wat meer van die zwavelbolletjes dan wij nu. Ze zijn ons voor geweest. Maar in de dagen van Jesaja bestond er geen Sodom en Gomorra meer. Men zou begrijpen dat met deze termen, Sodom en Gomorra, dat daarmee Israël wordt aangeduid. Omdat het in zo'n oordeel zou terechtkomen. En dus het is overdrachtelijk taalgebruik. Het is wel aardig om een keer vast te stellen dat precies hetzelfde taalgebruik overigens voorkomt in, moet ik even nadenken, Openbaring hoofdstuk 11. Openbaring hoofdstuk 11, het gaat me niet om de inhoud van het hoofdstuk, uiteraard. Maar daar is sprake van de twee getuigen. Of je ze kent of niet, doet er nou niet toe. De twee getuigen, die zouden profeteren volgens vers 3, 1260 dagen. En meer specifiek, ze zouden dat doen in de heilige stad. Dat was de term uit vers 2 van Openbaring 11, de heilige stad. Dat is Jeruzalem dus eigenlijk. En misschien is het duidelijk dat we met die 1260 dagen dan wel met die 42 maanden uit vers 2 terecht zijn in de 70ste week van Daniël. Als u mij vraagt de eerste helft, maar ook dat doet er nou niet toe. Maar het punt is dat van die twee getuigen staat dat zij uiteindelijk aan het eind van de dagen hun profetering zullen zij gedood worden. In vers 7. Als ze hun getuigenis zullen geëindigd hebben, dat is dus na 3,5 jaar, 1260 dagen, 42 maanden. Als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen en zal hen doden, en hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad die geestelijk genoemd wordt Sodoma en Egypte. En hier staat er gewoon bij, die geestelijk genoemd wordt. Dat wil zeggen, dat is niet letterlijk. Het is Sodom, maar dan overdrachtelijk. Dat wil zeggen, uit het verband weten we dat er Jeruzalem mee bedoeld wordt. Die grote stad. Daar ging het verhaal over, over Jeruzalem. Afgezien daarvan, als het gaat over de 70ste week van Daniël, gaat het altijd over Jeruzalem. Omdat 70 weken nou eenmaal volgens Daniël 9 bestemd zijn voor uw volk en uw heilige stad. Dat is precies dezelfde letterlijke term, de heilige stad, Jeruzalem. Dus dat kan allemaal al niet missen. Maar het gaat dus over Jeruzalem, maar Jeruzalem wordt hier aangeduid als Sodom. En de reden daarvoor is natuurlijk dat wij bij noemen van die stad dan meteen denken aan dat oordeel dat over Sodom gekomen is. En dat zou ook over Jeruzalem komen. Of wij dat wenselijk achten of niet, zeg ik altijd, heeft er niets mee te maken. En wat wij daarvan vinden, ook niet. De Bijbel leert het gewoon. Het zal duidelijk zijn dat hier gesproken wordt over het huidige Jeruzalem. 70 weken zijn nog niet om. De 70ste week moet trouwens nog beginnen. Maar in die dagen zullen deze dingen gebeuren. En voor de gelegenheid wordt het genoemd Sodom. Het wordt ook genoemd Egypte. Dat Sodoma komt gewoon omdat het Grieks is en geen Hebreeuwse. En het wordt ook genoemd Egypte omdat in der tijd, toen Israël geboren werd, om zo te zeggen, als volk, toen ging dat hele Egyptische wereldrijk ten onder. Daarom mag het niet al te moeilijk zijn een datering te vinden. min of meer, bij de uittocht uit Egypte. Het moet geweest zijn bij de ondergang van dat grote wereldrijk. Zo moeilijk is het niet. Men zoekt altijd naar bij welke farao was dat en zo. Maar zo moeilijk mag het allemaal niet wezen, hoor. De Bijbel is over die dingen tamelijk duidelijk. Ja, nou, erg duidelijk eigenlijk. Alleen wij zijn niet zo duidelijk. Daar zit het probleem. Maar heel Egypte ging ten onder. En zoals Egypte ten onder ging in de tijd, zo zal Israël ten onder gaan. En zoals Sodom ten onder ging onder een oordeel Gods, zo zal Jeruzalem ten onder gaan. En heel Israël trouwens. En dat is de strekking van die profetie hier uit Jesaja, uiteraard. Hoor dus, Heere woord, gij oversten, want de leidslieden worden aangesproken, omdat die in de eerste plaats natuurlijk verantwoordelijk zijn. En ik ben weer terug in Jesaja 1, vers 10. Hoor dus, Heere woord, en dan neem ter oren de wet onze schats. Dit zijn uiteraard twee gewoon parallelle zinnen. En dan zit je nog niet eens in de dichterlijke boeken, denk ik altijd. Het is gewoon een profetie. Twee keer hetzelfde. Hoor dus, Heere woord, is hetzelfde als neem ter oren de wet onze schats. En of het nou Gomorra of Sodom is, maakt al geen verschil in de praktijk. Dus het wordt herhaald. Luister naar wat God te zeggen heeft. Hè? Dus Heer een woord. En voor de goede orde, maar misschien heb ik dat al eens gezegd, dat begrip wet wordt door ons over het algemeen opgevat alsof het gaat over de wet der geboden en inzettingen bestaande. Maar toen Paulus dat bedoelde, zei hij het er dus specifiek ook bij. De wet der geboden en inzettingen bestaande. Want dat woord wet, dat woord Torah, betekent gewoon onderwijs in de praktijk.
En hij zegt zelfs, dan kun je als Mozes voorgelezen worden.
Dat is veel breder, ja, want het gaat om veel meer dan doe dit en doe dat en doe niet zus en doe niet zo. Dat laatste is specifiek religie. En daarvan zei Paulus ook, dat was ons tegen. Dat is het handschrift dat enigerwijs ons tegen was in Colossense. Aan de andere kant, de wet in de breedte, compleet, is gewoon het woord van God. En het is een aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God te naken en hoe het allemaal heten mag. Enzovoorts. Maar het woord Torah, ik zeg altijd, wij kennen het. Het woord Torah is bij ons in het Nederlands het woord trouw. Het is volstrekt hetzelfde woord. Trouw, Torah. Let maar op, je kunt het horen, als je wil. Trouw, dat zijn dezelfde letters. En het is ook hetzelfde als het Engelse woord true. Alleen het Engelse woord true vertaal je niet met trouw, maar met waar. In de zin van waarheid, truth. En daarna zeg ik altijd, en toch is dat hetzelfde, want waarheid is waarheid omdat het trouw is. Omdat het blijft namelijk. Waarheid is waar. Waarheid heet zo omdat het blijft voor altijd. Het is trouw, je kunt ervan op aan. Van de leugen nooit, van de waarheid wel. Of je er blij mee bent is een ander ding, maar er zit niks anders op. Als je stevigheid zoekt, als je houvast zoekt, kan alleen maar de waarheid zijn. Dat woord is het. En vanuit het Hebreeuws wordt het naar onze taal vertaald, traditioneel met wet. Maar hoe het komt, weet ik niet. Maar zodra je op school zit en natuurkunde krijgt, weet je dat wet onderwijs is. Zoals we hebben de wet van Buys-Ballot, heb ik laatst gehoord. Buys-Ballot? Oké. Okay. Ja, de wet van Ohm en de wet van Archimedes, die vind ik persoonlijk wel erg leuk. En zo heb je allemaal wetten. En dat is niet dat die mensen ons voorschreven hoe het in de natuur moet gaan. Zo van opgelegd, wij zeggen het wel eens spottend, hè? Meneer Ohm schrijft voor, enzovoorts. En dan heb je natuurlijk nog de wet van Murphy, waarvan wij er altijd zeggen, meneer Murphy schrijft voor dat. Maar die lui hebben niks voorgeschreven, die hebben gewoon vastgesteld dat het nou eenmaal zo is. En dat je ervan op aankunt en dat je er maar het beste aan doet om er gehoor aan te geven. Maar zo is het met wet in de Bijbel, hè? Het is een breed begrip. Het is synoniem met waarheid en dus met trouw. Maar het woord voor trouw wordt ook vertaald met geloof. Want als je gelooft, ben je trouw aan dat wat je gelooft. En dus blijft het. Die begrippen horen bij elkaar, hè? En daar gaat het over. Het is gewoon het woord des Heren. Hoor des Heren woord, neem ter oren de wet onze schats. Gij volk van Sodom, dan wel gij volk van Gomorra. Dat volk namelijk waarover het oordeel zou komen en het staat vast. Het lag trouwens ook vast in de Torah. In de wet, in de Mosaïsche boeken. In ieder geval in Deuteronomium. Waartoe zal mij zijn de veelheid uw slachtoffers, zegt de Heere. Ik ben zat van de brandoffers der rammen en het smeer der vette beesten en heb geen lust aan het bloed der varren, noch der lammeren, noch der bokken. In mijn Bijbel staan er 1, 2, 3, 4, 5, 6 schriftverwijzingen onder. Er zouden er veel meer onder kunnen staan. Want ik mis bijvoorbeeld zo uit mijn hoofd in ieder geval Hebreeën 10. Maar dat doet nou niet de zaken. Wat ik bedoel te zeggen is dit, dat het niet de enige schriftplaats is in de Bijbel waarin de Heer zegt dat hij geen lust heeft aan, die, aan al die offers die de Israëlieten brachten, dan wel zouden brengen. En dat is opmerkelijk om... Omdat wij misschien wel gedacht hebben dat die offers noodzakelijk waren om de zonden te verzoenen. Althans onder het oude verbond der wet. Want zo staat het toch in de Bijbel. Dan moet ik u zeggen dat het dan toch ook in de Bijbel staat dat dat niet kan. En dat bloed van stieren en bokken de zonden niet kunnen wegnemen en de mens niet kunnen reinigen naar het geweten. Ik citeer Hebreeën 9 bijvoorbeeld. Het is volstrekt onmogelijk. Waarna de vraag is, maar waarom was het dan voorgeschreven? En het simpele antwoord is om dit te demonstreren. Dat het niet werkt. De apostel, ik denk dat het Paulus was, ik zeg het altijd maar zo, de apostel Paulus, in de Hebreeënbrief zegt het namelijk gewoon zo. En heeft dan ook een heel mooi argument, een goed argument, een zeer praktisch argument. Hij zegt namelijk, op Grote Verzoendag wordt immers de zonde van het volk weggenomen. Daarom heet het toch Grote Verzoendag. Maar als dat zo is, waarom vieren ze dat dan volgende jaar weer? Omdat het niet gewerkt heeft. En hij voegt er nog aan toe. En hij zegt, en het resultaat is dus het tegenovergestelde. Want nou heb je elke keer die grote verzoendag, waarbij dan toch die zonden herdacht worden, terwijl nou juist de zonden niet herdacht zouden worden. Was de bedoeling. Dat heb je toch wel eens gelezen? Ik vind het een prachtig van argument. Dat is Hebreeën 10 is het inmiddels. Hebreeën 10, dat begint met, want de wet hebbende een schaduw en daarmee een afbeelding, hebbende een schaduw der toekomende goederen. Met andere woorden, het oude verbond heeft een schaduw van het nieuwe verbond. Want die toekomende goederen, dat slaat op het nieuwe verbond. Hè? De term wordt best al eerder gebruikt in deze brief. De wet hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met diezelfde offeranden die zij alle jaren geduriglijk opofferen, en heeft het heus alleen nog maar over Grote Verzoendag hoor, want dat heeft hij gezegd in hoofdstuk 9, en daarvan staat het is eenmaal per jaar, maar het is wel elk jaar. Alle jaren. Maar die wet, die kan met dezelfde offeranden, die dus steeds herhaald worden, dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen degene die daar toe gaan. Want als dat wel gekund zou hebben, staat er, anderszins, als het anders was, anderszins, vers 2, zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden. Kortom, dan zouden die offers nooit meer gebracht zijn. Namelijk omdat degene die die offers brachten, omdat degene die de dienst pleegden, geen weet meer zouden hebben der zonde. Die zouden zeggen, hoezo? Zonde? Is weggedaan. Hoezo? Hoezo grote verzoendag? Dat is toch al geweest? Ja, mocht u die nou vreemd vinden, dan vindt u de volgende misschien niet zo vreemd. De Heer Jezus hoeft toch niet elk jaar opnieuw gekruist te worden en op te staan. Sterker nog, in de brieven schrijft Paulus dat er zijn die vijanden zijn van Christus, gelovigen, maar die in de praktijk vijanden zijn van Christus, en hij zegt, zij kruisigen hem opnieuw. Dat wil zeggen, ze ontkennen de kracht van wat in het verleden gebeurd is, met als consequentie, nou, dan moet het over. Of alsnog weer een keer in de toekomst. Maar de Bijbel leert, nee, het was eens en voor altijd. Een paar keer herhaald, met name in Romeinen 6, alleen al, in de Hebreeënbrief geloof ik ook. Eens en voor altijd, eenmaal. Het is een beetje slapjes vertaald hoor, naar het Nederlands, met eenmaal. De Engelsen geven bij gelegenheid once and for all. Voor eens en altijd. En die is beter, die is in ieder geval sterker. En ik kom beter overeen met de grondtekst als zodanig. Maar toen maar weer. Maar wat hier staat is dus, als het gewerkt zou hebben, zou het nooit meer herhaald zijn. Maar het wordt herhaald. En dus zegt vers 3, maar nu geschiet in dezelfde, in de herhaling van Grote Verzondag, geschiet dus alle jaren weder gedachtenis der zonde. In plaats van dat ze weggenomen zijn, worden ze weer opgeroepen. Dat is ook trouwens wat het... Wat de Joodse religie voorschrijft. Ik weet niet helemaal precies uit mijn hoofd. Maar men begint in ieder geval minstens 10 dagen van tevoren. Met vasten en zo. En met zonde gedenken. Want men moet toch eerst berouw hebben. Anders kunnen toch zonden niet verzoend worden. Heeft men bedacht. En dat gaan ze dan dus doen. En hoe zeg ik het nou netjes? Er zijn ook gelovigen die dat doen. Zonder gedenken. En, maar ja. Het is eigenlijk tragisch, omdat dat in wezen een ontkenning is van de reiniging die door de Heer eenmaal tot stand gebracht is. En voor zover dat om wat voor reden dan ook niet voldoende zou zijn geweest, zou hij ons rein houden. Hetgeen treffend uitgebeeld wordt in Johannes 13... in de geschiedenis van de voetwassing. Dat is een wat vervelende discussie daar, maar die is wel duidelijk. Peter zegt, zult gij mij de voeten wassen? Helemaal niet. Toen zei hij, dan kom je mij niet toe. En toen zei Peter, dan maar helemaal. Soms denk ik, hadden we nog maar zulke mensen tegenwoordig. Maar goed, recht door zee en goed. Maar vooruit, dan maar helemaal. En toen zei de heer, ja, maar dat is niet nodig als je eenmaal al gereinigd bent. En zo is het met ons ook. Hij heeft ons eenmaal gereinigd en hij, op eigen initiatief en ongevraagd, reinigt vervolgens ons harten van dat kwade geweten. En voordat nu iemand roept, maar daar merk ik niks van of zo. Of iemand roept, ik ken iemand die merkt daar niks van. Dan, ja, je weet het maar niet. Het zou toch kunnen. Dan zegt de Bijbel, hij doet dat door het bad des waters. Namelijk, want dat is ook symboliek natuurlijk. Hij doet dat door zijn woord. En daar waar wij ons stellen onder dat woord, ons laten leiden in heel de Torah, ik bedoel heel de waarheid natuurlijk, Daar waar wij ons laten leiden in heel de waarheid, daar waar wij het woord des Heren leren kennen, heeft dat nou eenmaal die reinigende werking. En zo doet hij dat. Hij leidt ons in die waarheid en daarmee reinigt hij ons. Hij reinigt namelijk zijn gemeente. Ik weet dat het heel vroom klinkt en naar de mens zeer wenselijk. Om te zeggen dat wij onszelf moeten reinigen enzovoorts. Maar de Bijbel leert dat wij onszelf niet kunnen reinigen enerzijds. En aan de andere kant leert de Bijbel ons dat hij ons reinigt. Nee, niet ons vlees. Ons geweten. Ons hart. Dat is wat hij zou doen. En dat doet hij ook daadwerkelijk. En die oud-testamentische inzettingen, die konden dat helemaal niet. En ze waren er, omdat ze een uitbeelding zijn van nieuw-testamentische waarheid, waarbij door dat ene offer van Christus, ik bedoel zijn dood, opstanding, hemelvaart, alles wat eraan vastzit, zijn uiterste vernedering en verhoging, door dat werk van Christus worden wij gereinigd, ja. De strekking van Hebreeën 9 en 10 trouwens, is dat het eigenlijk sinds de dood en opstanding van Christus nog steeds grote verzoendag is. En het is eenmalig, het blijft gewoon zo. Het is grote verzoendag. Daar leven wij uit. En daarom zongen wij dat vroeger ook, hè? Over de voorhang is gescheurd en de hemel is nu open en dat soort dingen. Ik vond het een geweldig lied eigenlijk. De hoge priester is voor ons ingegaan, dat is Hebreeën 9. En u weet hoe het was, hè? Als de hoge priester namens het volk, en dat deed hij, ingaat in het heilige der heiligen, dan betekent het dat officieel het hele volk daar welkom is. Deze passen er niet allemaal in, maar dat is het probleem met dit soort beelden. Maar fundamenteel, de hoge priester vertegenwoordigt het volk, dus fundamenteel het hele volk gaat daarin. Dat is één. En het andere is, en dat staat in Hebreeën 9, dat op grote verzoendag, als de hoge priester ingaat in het heilige der heiligen, de dienst in het heilige, hoe heilig het maar was, maar dat de dienst in het heilige gestaakt was, er mocht niemand zijn. Terwijl ze voor de rest 24 uur, 7 dagen per week daar dienst deden, de priesters, in het heilige. En er staat bij dat dat een uitbeelding was van hoe het ging onder het oude verbond. Enzovoorts. Van de dienst, dag en nacht. Levend onder de wet namelijk. Onder de voorschriften. Maar als één keer het voorhangsel opengaat en het nieuwe verbond aanbreekt en de hoge priester ingaat in het heiligdom, in het heilige der heiligen, dan zal de dienst in het heilige gestaakt moeten zijn. En dat de strekking van die uitspraken in Hebreeën 9 is een heel eenvoudige. Wij leven vandaag onder het nieuwe verbond. Het is nog steeds grote verzoendag en wij worden dus niet geacht te leven onder de wet, want de dienst van de wet is gestaakt. Dat is de strekking van de hele Hebreeënbrief. Daar hoef je maar zo'n dun boekje voor te kopen, inleiding tot de Bijbel. En onder het trefwoord Hebreeënbrief staat dat dan, hè? Dan staat er Hebreeënbrief geschreven tegen de judaïserende gelovigen of christenen die meenden dat zij de Joodse wet moesten houden, hetgeen niet het geval is volgens de Hebreeënbrief. Zat er gewoon in, hoor. Hoe ver het dan strekt. Dan volgt nog zo'n dik boek achteraan dan. Want men wil toch niet van die wet af. Maar nee, dat wil men niet. Maar in beginsel, men weet dat maar al te goed. Nou, dat is wat ik nu zeg, zo gaat dat. En nu ik hem toch open heb liggen, lees ik ook maar de volgende verse in Hebreeën 10. Vers 4, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Dus vergeet dat maar rustig. Dat werkt helemaal niet. Het zijn symbolische handelingen en daarmee profetische handelingen onder het oude verbond. Maar als het één keer vervuld is onder het nieuwe, dan heeft dit geen zin meer. En daarom, wij vieren geen grote verzoendag, tenminste ik niet. Ik vier het maar even lang al eigenlijk. Nou, bijna dan, vooruit. De kleuterschool nog niet, maar sinds die tijd ongeveer wel. Ja, en we zingen, ja, halleluja, mijn zonden zijn vergeven, mijn zonden zijn verzoend. Wat dat maar is, het is een grote verzoendag en daar houdt het mee op. We staan rein voor God. Misschien niet voor elkaar, maar daar heb ik het liever niet over. Maar voor God staan wij rein. Dat is wat beschreven wordt. Hè? Dus het resultaat van het verzoeningswerk van Christus en de prediking hiervan, ja, dat is de prediking van het evangelie. Dat is het evangelie. Hij heeft de zonde weggedaan. Wat der wet onmogelijk was, dat is Romeinen 8 vers 3, heeft God gedaan via zijn zoon die hij zond in deze wereld. En hoe het dan maar staat, want het is een moeilijke zin die ik dan maar niet letterlijk citeer. Maar het is Romeinen 8 vers 3. Wat de wet niet kon, is wel degelijk gerealiseerd geworden, maar niet door de wet, maar door God zelf. Een uitvoering daaraan is gegeven door de Heer Jezus, die wij inmiddels kennen als de Zoon van God. Zo zit dat, hè? En dan weer hier verder. Het is onmogelijk dat de bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. En dan daarom, komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Dit is uit Psalm 40. En ik kijk even bij de schriftverwijzingen onder Jesaja 1 vers 11. Die staat er ook niet bij, dus.
In Jesaja staat er geen verwijzing naar Hebreeën.
En ook niet naar Psalm 40. Nee, echt niet. In mijn Bijbel niet in elk geval. Maar het staat inderdaad in Psalm 40, daar is het aan ontleend. Daar staat dat. Het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarom komende in de wereld. Die tekst gaat het om, hè. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En zonder dat ik er nou dieper op inga, staat hier dan toch dat die slachtoffers en offeren voor de zonde uit het Oude Testament op een of andere wijze een uitbeelding zijn van het werk van Christus. Gij hebt mij het lichaam toebereid. In plaats van die slachtoffers en offers uit het Oude Testament. En dan wordt het nog een keer herhaald ook. Hier in Hebreeën 10. Ik ga er niet dieper op in, want het voert me te ver van het onderwerp af. Maar het principe blijft dat al die oud-testamentische rituelen op een of andere wijze, nou vaak op heel verschillende wijze bovendien, illustraties zijn van het toekomstige werk van Christus. Nou ja, inclusief overigens wat hij na zijn opstanding zou doen, hoor.
Dat werd al uitgebeeld bij de offer van Isaac eigenlijk, hè?
Daar vind je het natuurlijk ook al.
Dat
ja.
Een ram in de plaats komt voor.
Ja. Dat er wat verwisseld wordt. Jazeker, ja. Nou ja, offerdieren stonden zo in plaats van de offeraar. Hè? Er was sowieso sprake van verwisseling, van plaatsvervanging altijd. En het domme is, sorry dat ik het zeg, maar hoe moet ik het anders zeggen? Het eigenaardige dan vooruit, een eufemisme. Het eigenaardige is dat als wij, als oprechte, klassieke, orthodoxe, evangelische christenen zeggen dat de Heer in onze plaats staat, en wij spreken dus over het plaatsvervangend lijden, maar ook over plaatsvervangende opstanding trouwens, maar over het plaatsvervangend werk van de Heer Jezus Christus, dan krijg je een hele discussie over waar dat dan in de Bijbel staat, en of het woordje voor, hij stierf namelijk voor u en mij, of dat eigenlijk wel in de plaats van betekent. En zo ja, waarom niet? En zo niet, waarom dan toch? Enzovoort. Dat is de officiële discussie. Waar staat dat dan, dat hij in onze plaats? Nou, in de Statenvertaling meen ik nergens. Er worden voorzetsels gebruikt. Maar de vraag is altijd, maar betekenen die voorzetsels dat ook? En voorzetsels, dat is altijd moeilijk, omdat voorzetsels zijn in wezen heel brede begrippen. En per over 10 kilometer verderop gebruiken ze andere voorzetsels dan wij hier. Ik zeg altijd, de een gaat naar bed, de andere gaat te bed, en de andere gaat in bed, en weer een andere gaat opberen. En toch? Nee. En wat je er maar voor gebruikt. Dus dat zegt allemaal, je komt daar niet ver mee. En daarmee probeert men dus ook dat plaatsvervangend werk tegen te spreken. Zo van, maar dat staat eigenlijk nergens. Maar dan ga je voorbij aan heel die oud-testamentische offerdienst, waarbij het offerdier uitdrukkelijk stond in de plaats van degene die offerde. Enzovoort. En waarbij eventueel hoedanigheden, ik bedoel in ieder geval ook zonden, werden overgedragen van een mens naar dat dier. Denk maar aan de zondebok, dan weet iedereen waar ik het over heb. Zo is dat nou eenmaal. Zie, met andere woorden, ook kom je uit die voorzetsels dan niet. Hetgeen dan toch een beetje triest is dat je daar niet uitkomt overigens. Dan heb je altijd nog die oud-testamentische illustratie. Nou goed, ik laat het er maar bij. Want ik moet dringend terug naar Jesaja 1. Waartoe, vers 11, zal mij zijn de veelheid uw slachtoffers? Let ook op veelheid. Er zit ook het idee in van steeds opnieuw en bij herhaling. Ik ben zat van de brandoffers der rammen en van het smeer der betten, staat er. Ik denk dat het een drukfout is en dat het vette moet zijn. Ja, ja. Ja, die Bijbel van mij staan, wat zetfout erin ook nog. Ja. En het smeer der vette beesten, vullen de vertalers in, want ze zijn bang dat we het anders niet begrijpen. En heb geen lust, ik zeg de Heer, heb geen lust aan het bloed der varren, noch der lammeren, noch der bokken. Want in zichzelf is het niks. Het wordt pas wat als je enig idee hebt van de symbolische betekenis, de profetische betekenis daarvan. Het heeft pas zin als je levend onder het oude verbond enig idee hebt van dat al die inzettingen spreken over toekomstige dingen. Over de symboliek die erachter steekt. Dat is met alle ritueel. Sommigen denken dat ik niet hou van ritueel. Ik moet u zeggen, ja, ik vind het prachtig ritueel, maar pas als ik weet wat het voorstelt. En degene die het uitvoeren, want daar ben ik minder geschikt voor, degene die het uitvoeren, dat die dat ook weten. Dan betekent het wat. Maar in onze dagen merk je dat mensen onder de indruk raken van ritueel en ze hebben geen flauw idee waar het over gaat. Het was gewoon een mooie optocht. Nou, het was een processie. Met wat het maar was allemaal enzovoort. Hè. Of ze gaan naar de mis of zo. En dan lopen die mannen in jurken. En dat mag je niet zeggen. En ze hebben daar ook andere namen voor. Maar het ziet er toch verdacht veel wel zo uit. Het is dat ze je vertellen dat dat wat anders is en anders heet. En dan zeg je, oh, is dat zo? En daarna ben je natuurlijk voor de gek gehouden. Want ze lopen natuurlijk toch een beetje voor gek, denk ik wel eens. En al die handelingen die dan verricht worden, weet u wel. En, ja, en ze hebben geen idee waar het over gaat. Toch? En als je ernaar vraagt, dan krijg je dingen als ga over de transsubstantiatie, hoe zei het geloof ik? Ik kan het woord niet eens aan mijn keel krijgen. Over dat zo'n ouweltje verandert in het vlees van de Heer Jezus of zoiets dergelijks. Enzovoort. Dat houden ze nog steeds vol, zelfs na de reformatie. En dat soort dingen meer. Sorry. Ik kan daar geen respect voor opbrengen, nee. Dat het een beetje netjes en plechtig gebeurt, ben ik altijd de voorstander van geweest. Maar om een of andere reden lukt het me niet zo erg. Maar toen maar weer. Maar je moet begrijpen wat daar achter steekt. Dan betekent het wat, hè. Eerder niet. Ja. Kortom, men had een uitwendige religie, dat is trouwens kenmerkend voor religie. En voor het Jodendom zeker, dat zullen ze je ook meteen vertellen. Ze hebben geen idee waar het over gaat in hun rites, dat is echt waar. Maar ze doen het gewoon omdat het nou eenmaal zo de traditie is. En men noemt dat een rijkdom van de traditie. En ik noem precies hetzelfde, de armoede van de traditie. Omdat het alleen maar de uitwendige traditie is zonder dat men weet waar het op slaat. Soms slaat het ook inderdaad nergens op, maar toch maar. Soms ook wel. Ja. Maar de Heer zegt, ik heb er geen lust aan dat soort dingen. Het is alleen maar bloedvergieten, zinloze bezigheid. Omdat men dient de Heer uitwendig, maar met het hart voor geen meter. Niks. En daar ging het over, hè? En daar gaat het over. Het heet niet voor niks fariseïsme, huichelarij. Geen geveinsden, enzovoorts. Nou. Wanneer gij lieden voor mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geëist dat gij mijn voorhoven betreden zou? Waarom zou je dat doen? Van wie moet dat? Dat je op deze manier in mijn tempel komt en mijn voorhoven betreedt, enzovoort. Breng niet meer vergeefs offer. Het reukwerk is mij een gruwel. De nieuwe maanden en sabbatten en het bijeenroepen der vergaderingen vermag ik niet. Het is ongerechtigheid. Zelfs de verbodsdagen, uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat mijn ziel. Zij zijn mij tot een last. Ik ben moeder geworden die te dragen. De Heer zegt gewoon letterlijk, ik word daar zo moe van. En jullie gaan er maar mee door. En het heeft geen enkele zin. Je weet niet wat je doet. En daarnaast dienden ze de afgoden. Dus ja. En van de Heer zelf trokken ze zich niks aan. En dus zegt de Heer, houd er mee op. Zo moet het niet. En als gij lieden uw handen uitbreidt. Dat is voor het gebed. Verberg ik mijn ogen voor u, ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, zodat u maar weer ziet dat het inderdaad ging over het gebed. U weet wel, opheffende heilige handen betekent dat, hè? Ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet, want uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doet de boosheid uw handelingen van voor mijn ogen weg, laat af van kwaad te doen. En in plaats daarvan, want dit staat er natuurlijk wel, maar dat is niet het hele verhaal, hè? Wast u, reinigt u, doet de boosheid uw handeling van voor mijn ogen weg. Laat af van kwaad te doen. Dat zijn dingen die kun je ook rustig prediken zonder enige godsdienstige samenhang. En zonder te moeten geloven in de een of andere God. Maar het gaat nou net om wat er nou nog verder staat. Namelijk, leer goed doen. Zoek het recht. Help de verdrukte, doe de weesrecht, handel de twistzaak der weduwe. Impliciet, dat deden ze dus niet. En voor de goede orde, er zijn nogal wat wetten, mosaïsche wetten, met betrekking tot deze dingen. Het goed doen, het recht doen, de verdrukte helpen, de weesrecht doen, de twistzaak der weduwe behandelen enzovoort. Dat staat allemaal in de wet, in de mosaïsche wet voorgeschreven. Met andere woorden, als ze de Heer serieus genomen hadden, zouden ze zich daaraan gehouden hebben. En dan, wat hier niet eens genoemd wordt, maar waar ik altijd ook direct aan denk, zijn de meest fundamentele economische wetten die voor een land als zodanig en voor de landseconomie uiteraard van het allergrootste belang zijn. En dat zijn de wetten op het sabbatjaar. En ook op het jubeljaar, wat feitelijk ook een sabbatjaar is. Een sabbatjaar is dat eigenlijk, hè. Maar goed, na 49 jaar, het 50ste jaar. Het zijn hoogst elementaire zaken met betrekking tot de economie van het hele land. Van de hele maatschappij dus feitelijk. Maar de Bijbel leert dat ze zich daar nooit aan hebben gehouden. Waarom niet? Ja, omdat het ze te veel kostte, dachten ze. En ze hebben dat dus nooit gedaan. U weet waarschijnlijk dat bij gelegenheid de Babylonische ballingschap, ruw gezegd, gemeten wordt als 70 jaar. Maar er staat ook bij waarom dat 70 jaar was. Omdat ze 490 jaar lang geen sabbatjaren gevierd hadden. Dat is dus inclusief de jubeljaren, voor alle duidelijkheid. Want 70 maal 7 jaar is 490 jaar. En de Heer zei, jullie hebben het niet gedaan, dan zorg ik ervoor, dan leg ik 70 jaar lang leg ik het land braak. En ik neem iedereen zijn grond af, zo zonder meer. Kortom, dat hebben ze nooit gevierd. Laat u dus ook niet wijsmaken dat een of ander jaar binnenkort het Joodse jubeljaar is. Of een Joods Sabbatjaar. Ze hebben geen flauw idee wanneer dat zou moeten zijn. Ze hebben het bovendien nooit gevierd in het verleden. En als ze het nu toch doen, komt het omdat ze gezegd hebben, laten we dit jaar maar voor een Sabbatjaar uitroepen. En dan vieren we het elke 7 jaar vanaf nu. Misschien is dat gebeurd, maar dat wil ik niet eens weten, omdat het geen enkele zin heeft. Ik bedoel, men is in de diaspora, officieel. En wat moet je dan met sabbatjaren en jubeljaren? Wat moet je met grond teruggeven aan de oorspronkelijke eigenaar? Aan wie dan? Dus daar hebben ze totaal geen weet meer van. Dus het kan ook helemaal niet. Men heeft dat nooit gedaan. Kortom, men heeft zich van die wetgeving nooit wat aangetrokken. Men leest de andere profeten, sommigen als Amos, spreken daar wat nadrukkelijker over. Wat gedetailleerder. Het is nooit gebeurd. Alleen ze hadden nog wel een tijd lang hadden ze die tempel in Jeruzalem. Het was een soort nationaal symbool. Het was een kostbaar ding. Een soort wereldwonder in de oudheid, zal ik maar zeggen. En dat werd toen lange tijd nog in stand gehouden. Totdat uiteindelijk de hele tempel overwoekerd was door de rozenstruiken, zal ik maar zeggen. En door een roosje sliep. Of zo. En toen moesten ze na verloop van tijd, dacht iemand, ja, dit is daar zo'n chaos, laten we het eens opruimen. En toen vonden ze de tempel terug. En ook trouwens de wetrol. Waar ze volkomen kwijt. Kijk, dat is de geschiedenis van Israël. Stel je veel voor. Geen dienst aan de Heer. Nee. Ik geloof dat je een keer of drie in de Bijbel leest dat ze het paasfeest vierden. En van Loofhuttenfeest heb ik mee maar 2 keer. In heel de geschiedenis. En voor zover men het nu viert, is het nog steeds in ongeloof. Ja. Nou ja, als Jood, maar niet als christen. En waarom zou een christen dat vieren? Dat is weer een ander verhaal. Maar nee, dat mag hoor. Dat mag. Maar het is niet ons opgelegd of zo. Dat is de term uit Hebreeën hoofdstuk 9. Hè? Trouwens, er staat wie sterk is onder de gelovigen, 8 alle dagen. En ik zeg altijd, wij vieren alle dagen Pasen en Pinksteren en een hemelvaarsdag. Bij ons valt het altijd op 1 dag. En toevallig vandaag. En morgen weer. Ja, daar leven wij uit. En dus het is alle dagen grote verzondag. Onze hoge priester is aan de rechterhand Gods. Die daar voor ons bidt. Het is grote verzondag. Zeker wel. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. En dan wordt het allemaal anders. Hè? Vers 18. Kom dan en laat ons samen rechten, want het ging om het recht, het woord toepassen. Gods wet toepassen, in elke betekenis van de term. Kom dan en laat ons samen rechten, zegt de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken, want er is niets om je bezorgd over te maken meteen hoor. Al waren uw zonden als scharlaken, dat is dus rood hè. Zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als wol. En wol wordt geacht wit te zijn. En dus de vertalers hebben het voor de gelegenheid maar even ingevuld. In plaats van rood, wit. En scharlaken en karmozijn, dat is gewoon in de praktijk hetzelfde. Het is rode kleur. En de rode kleur in de Bijbel, nou ja, ik wil er niet te veel over zeggen, maar rood staat hier inderdaad voor zonde. Maar eigenlijk rood in het algemeen staat voor kracht. En daarmee trouwens ook voor ontwikkeling. Daarmee ook voor groei. Voor het idee dat alles groter en beter en sterker moet. De kleur rood komt ook op je af. Springt naar je toe. Ik ben ooit nog eens een televisiemonteur geweest. Dat was voor mijn bekering, geloof ik. Maar... Oh nee, dat kan niet. Maar wel heel lang geleden. En dat, vroeger met die mooie beeldbuisjes enzovoorts. Hè. En als je dan rood had, de rood was altijd te groot. De rode kleur sprong altijd buiten de kaders. Het was heel moeilijk. In tegenstelling tot de complementaire kleur blauw. Blauw was altijd te klein. En zelfs nu nog zie ik wel eens op een apparaat. Je hebt allemaal computers en weet ik veel wat voor dingen in huis. Hè? Van die elektrieke apparaatjes heet dat. Hè? En er zitten dan van die ledjes in. Van die lichtjes. En de ene is rood en de andere is blauw en de andere is groen. Kijk er maar eens naar. Ze zijn heus allemaal even groot. En ze staan even ver van je vandaan. Maar kijk er maar eens naar. Groen staat altijd naar achteren. Rood komt altijd naar voren. En dat komt omdat rood doet zich altijd groter voor. En groen doet zich altijd kleiner voor. Enzovoort. Dat is het nu helemaal. Rood staat voor kracht. Daarom staat rood ook voor koningschap. Uitoefening van macht. Daarom staat rood ook voor seksualiteit. Ook kracht in de Bijbel. Maar in het bijzonder ook voor zonde. Het is niet noodzakelijk negatief of positief. Maar het gaat over dingen. Zuurdesem bijvoorbeeld, dat is ook zoiets. Het wordt groter en groter en groter. Het is niet tegen te houden. En dat is wat rood eigenlijk doet. Hè? Als je nou een klein autootje hebt, dan neem je een rode. Dan lijkt die wat groter. Maar een grote auto in het rood is echt geen gezicht. Echt niet. Doe dan maar iets in het... In het groen of zo. Lichtgroen. Dan lijkt het weer... En vandaar zo'n rode Ferrari. Dat, ja, het is wel indrukwekkend, maar... ik vind het iets overdreven. Ik vind het overdreven, laat ik het zo zeggen. Ik ken iemand die vond het ook overdreven. Die rijdt met een gele Ferrari en dat is nog veel erger natuurlijk. Dat is echt zo'n vliegende banaan. Dat is echt helemaal geen gezicht. Maar dat terzijde. Maar dat is rood. Zeg nou niet dat dit vers zegt dat rood staat voor zonde. Want zo is het ook weer niet. Het staat voor kracht. Voor ontwikkeling enzovoorts. En rood is trouwens één van de kleuren van de Messias. En de uitbeelding van zijn koningschap. Nee, blauw tegenovergestelde staat voor zijn hemelse positie. Het heet trouwens ook meteen hemelsblauw, denk je maar aan de tabernakel. Hemelsblauw, purper en scharlaken. Hemelsblauw, dat staat dus voorop, omdat het om hemelse dingen gaat. En scharlaken is dus rood, maar dat staat voor de Heer in zijn aardse omwandeling. Maar specifiek ook over slaat het op zijn koningschap als zoon des mensen, zijn kracht. En heerlijkheid enzovoort. En purper, dat staat tussen de mens en de hemel, is een uitbeelding van zijn priesterschap. Een priesterlijke functie. Nee, men zegt wel eens purper is een koninklijke kleur, maar zit er net naast. Purper is de hoge priesterlijke kleur. Maar de koning wordt geacht ook hoge priester te zijn. Hebben jullie die nog? Vandaar dat de verwarring ontstaat en men het ook vaak niet eens kan worden over de kleuren van de tabernakel. Maar men zou die kleuren beter kennen, fundamenteler. Zie? Rood is de mens, dat is zo. Maar het is de kracht van de mens, de ontwikkeling bij de mens enzovoort. En ook het idee dat het ontwikkeld moet worden en groter moet worden allemaal enzovoort. Dat is wat het is. En zo is het met zonden dus ook. Al waren uw zonden als scharlaken, hoeveel ze ook zijn, betekent het eigenlijk, hè? Zij zullen wit worden, en wit is gewoon neutraal. Van wit is trouwens makkelijk aan te geven, omdat de Bijbel het eigenlijk letterlijk zegt, dat wit staat voor rechtvaardigheid. Voor zonder vlek of rimpel. Hen werden gegeven witte klederen, lange witte klederen. En in openbaring en werden gegeven lange witte klederen in de stad, welke zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Nou, dat is wat hier beschreven wordt. Met andere woorden, hier staat dat de Heer zonde zou wegnemen. En dat al die offers, de veelheid uwe offers, beginnend in vers 11, dat die dat niet kunnen doen. Men denkt dat wellicht, er zijn er tot in onze dagen die dat denken. Althans denken dat het toen zo was. Maar het werkt niet. De Heer zal doen. En die, al die oud-testamentische inzettingen zijn daar een beeld van. Kom dan en laat ons samen rechten. Maar het probleem is, men wil niet komen. En dus die zonden blijven. U weet wel. Paulus in het Nieuwe Testament zegt, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Maar men laat zich niet met God verzoenen. Nou, het hoeft niet. Maar dan komt men onder het oordeel. Dus of het een of het ander. Nou goed. De Heer zou reinigen. Indien gij lieden willig zijt en hoort. Zo begint vers 19, maar sluit aan bij vers 18. Komt namelijk. Indien gij lieden willig zijt en hoort. En horen, dat weet u waarschijnlijk, is een synoniem voor geloven. Neigt u oor tot mij, hoort. En uw ziel zal leven. Horen, gehoorzamen, wil zeggen onderwerping aan wat men hoort. Aan wat gesproken is. Aan het woord dus. In dit geval uiteraard aan het woord van God. Want die is aan het woord. Indien gij lieden willig zijt en hoort, zo zult gij het goede dezes lands eten. Dat was nou eenmaal de roeping van Israël om in dat land te wonen en de Heer zou het land zegenen. Maar indien gij weigert en wederspannig zijt, zo zult gij van het zwaard gegeten worden. Let op de beeldspraak, die is heel mooi, taalkundig. De inhoud is wat minder mooi natuurlijk. Wanneer gij willig zijt, zult gij het goede dezes lands eten. Maar indien niet, zo zult gij gegeten worden. Door het zwaard, namelijk. Zie. Het is Ezechiël die later een keer opmerkt over Canaan, over het beloofde land. Het is een land dat zijn inwoners opeet. Men komt erin om. En dat is omdat men de God des lands, zoals zo heet dat, niet dient. En dat is waarna verwezen wordt. Hè? Indien gij weigert en wederspannig zijt, zo zult gij door het zwaard van het zwaard gegeten worden, want de mond des Heren heeft gesproken. En als ze dat nou leuk vinden of niet, als de Heer het zegt, dan is het zo. En als de Heer zegt dat hij iets gaat doen, dan gaat hij dat ook doen. Dat wil zeggen, als je zegt er komt een oordeel, dan zal dat komen. Maar ook als je zegt komt tot mij, kom dan en laat ons samen rechten. Dan zal ik uw zonde wegnemen, verzoenen. Zal ik rood tot wit maken, dan doet hij dat ook. En het moet ook duidelijk zijn dat hiermee, met vers 18 in het bijzonder, natuurlijk verwezen wordt naar dat nieuwe verbond dat ooit een keer zou aanbreken door de verschijning of in de verschijning van de Messias. Dat zou nog wel wat lang duren, maar deze gelegenheden worden aangegrepen om te spreken over de uiteindelijke zegeningen die God aan het volk zal geven als het tot bekering komt. En dat betreft niet maar een terugkeer uit een of andere ballingschap, maar het betreft wat wij noemen inmiddels de wederkomst van Christus. In vers 14 was sprake van uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden. De term gezette hoogtijden wordt gebruikt bijvoorbeeld in Leviticus 23... ter aanduiding van alle religieuze feesten op de Israëlitische kalender. En ik zei feesten, maar het punt is dat sommige van die gelegenheden niet beschouwd worden als een feest, omdat het niks vrolijks voorstelt. Maar niettemin heet het dan een gezette hoogtijd. En gezet wil zeggen dat ze een vaste plek hebben in het religieuze jaar, om zo te zeggen. Gewoonlijk een vaste datum. En wat betreft de nieuwe maanden, want zo staat het daar, dat had ook kunnen zijn nieuwe manen, want dat is het eigenlijk. Van oudsher wordt de maand geacht parallel te lopen aan de maan. Daar is een beetje de klad in gekomen, maar daar ga ik nou echt niet op in. Maar het idee is dat de maand heet zo, omdat die genoemd is naar de maan. En de maan is cyclisch, heet dat. Dat wil zeggen, de maan begint als een klein streepje, zal ik maar zeggen. En dan groeit die tot volle maan. In 14 dagen. In een halve maand dus. Ja. En daarna neemt hij weer af totdat hij weer geheel verdwenen is. En dan zit je een dag of zo zonder maan. Ja. En het verschijnen alsnog van de nieuwe maan, het begin daarvan, is in ieder geval in de Bijbel en in de Joodse tijdrekening bepalend voor wanneer het nieuwe jaar begint. Maar dat is weer zo, omdat het bepalend is voor wanneer de nieuwe maand begint. Want de kalender, de Israëlitische kalender, is een maankalender. Dat wil zeggen, is niet gebaseerd op de zon, maar op de maan. Het punt is dat van oorsprong blijkbaar, dat blijkt ook uit Bijbelse inzetting, zeker in Genesis, blijkt dat een jaar bestond uit 360 dagen verdeeld in 12 maal 30 dagen. En 30 dagen is dan de cyclus van de maan. In de praktijk is dat niet meer zo. Daar is op een of andere wijze ooit wat veranderd. Wanneer, dat doet er nou niet toe. Maar er is wat veranderd en nou lopen die maancyclus en de zonnecyclus lopen niet meer parallel. En waar de Israëlitische kalender nog steeds een maankalender is, de Mohammedaanse trouwens ook, betekent het dat men nogal wat schrikkeldagen nodig heeft elk jaar om het bij te houden. Want die maankalender moet dan toch op een of andere wijze weer synchroon lopen met de zon. Want als dat niet zo is, dan word je geacht in bijvoorbeeld in januari de oogst te vieren en binnen te halen. En dat kan nou helemaal niet. Je krijgt daar grote problemen mee. Vandaar dat ook van oudsher onder heel wat volkeren het probleem bestond, hoe houden we die kalender in orde? En vandaar dat je ook nog steeds hier en daar in de wereld van die grote megalithische bouwwerken vindt, waarvan in het algemeen dan toch het idee is dat ze in elk geval de functie hebben om om de zon, de cyclus van de zon op te meten en dus te weten wanneer het nieuwe jaar eigenlijk begint. Ja, Stonehenge is zoiets, maar er zijn er natuurlijk veel meer van die dingen. Ik ga er niet uitleggen hoe dat precies werkt nu, want het heeft voor ons toch verder geen zin. Maar er is altijd een probleem mee. Maar terugkerend tot dit vers, het noemen van de nieuwe maanden. Het punt is dat in de Israëlitische, de Bijbelse kalender, men geacht werd de nieuwe maan, dus de nieuwe maand, te vieren. En dat is weer zo, omdat die cyclus van de maan eigenlijk een uitbeelding is van de cyclus van heel de schepping. Die stamt ergens vandaan en die ontwikkelt zich. En daarna is het eind van de ontwikkeling bereikt en dan neemt hij weer af totdat het helemaal verdwijnt. En dat verschijnsel geldt voor de hele schepping, die verdwijnt. En het verschijnen van een nieuwe maan is dus eigenlijk het verschijnen van een nieuwe schepping. Of je kunt ook zeggen, het is een uitbeelding van wedergeboorte, want dat is het natuurlijk. En daarom wordt het gevierd. Daarnaast is die hele cyclus ook een uitbeelding van al wat een mens doet. En wat ook van de mens zelf en wat die is. Het is, hoe heet het? Oh, ik ken die uitdrukking ben ik altijd kwijt. Het is van iets van groter worden en dan blinken en dan verzinken. Hoe was dat ook weer?
Opgaan, blinken en verzinken.
Ja, die bedoel ik, ja. Opgaan, blinken en verzinken. Dat is een cyclus, niet alleen van de maan, maar van de mens ook. Afgezien daarvan weet ook iedereen dat die cyclus ook typisch vrouwelijk is. Maar dat heeft dezelfde reden. Het vrouwelijke is een uitbeelding, is symbolisch voor de zienlijke wereld als zodanig. En daarmee van de oude schepping als zodanig. En daar zit dus ook die cyclus in. En dan is daar een periode van vruchtbaarheid, Maar die gaat ook wel weer voorbij. En dat is in het mensenleven ook het geval. Het is een periode van vrucht. En ik bedoel niet eens fysiek, maar ik bedoel ook geestelijk, zal ik maar zeggen. Het is een periode waarin men wellicht ontvankelijk is voor het evangelie. Maar als dat niet wat wordt, dan gaat dat voorbij. En dan is de kans ook voorbij. Dan, zo werken die dingen. Je moet dus het ijzer smeden als het heet is, om een totaal ander beeld te gebruiken. Sorry voor deze stijlbreuk. Maar je moet weten wat de juiste tijd is. Dat zegt de prediker ook, hè? Er is een tijd voor dit en een tijd voor dat. En, het is niet stabiel. En daar gaat het om. Je komt op het terrein van de filosofie, overigens terecht. In het verleden werd tijd sowieso beschouwd als iets cyclisch. Ontleend inderdaad aan de zonomloop en de maanomloop en wat het maar was. Men beschouwde het als een begin en een eind en dan herhaalt het zich. Je, daaraan is ook ontleend eigenlijk het idee van l'histoire répète. Ik wil een beetje Frans oefenen. De geschiedenis herhaalt zich. Dat is ook inderdaad zo in de praktijk. De dingen gebeuren opnieuw. Prediker zegt het ook. Het ene geslag komt, het andere gaat. En dan begint alles weer overnieuw. En er is nooit wat nieuws, want alles wat er is, is ooit alles geweest. Het herhaalt zich. Pas in de dagen van de zogeheten verlichting, dat men het zo noemt, is mijn schuld niet. Maar in de dagen van de zogenaamde verlichting, dat is iets meer dan 200 jaar geleden, zoiets, hè, Franse tijd en zo. In de dagen van de verlichting heeft te veel bloed gevloeid om de verlichting mogelijk te maken. Dat is de uitvinding van de guillotine, waar hebben wij het scheermesje aan overgehouden. Maar laat maar zitten. Maar in die dagen heeft men uitgevonden dat, dus filosofie, heeft men uitgevonden dat tijd een rechte lijn is. En dat de geschiedenis zich niet herhaalt en dat er sprake is van een continue ontwikkeling. En daar zitten wij nu nog mee, want nu nog wordt er gedacht dat elke verandering per definitie een verbetering is en dus vooruitgang. Vandaar dat de zogenaamde progressieven altijd maar willen veranderen. En de achterliggende gedachte is die van elke verandering is per definitie verbetering. Daarachter ligt dus ook de evolutieleer, die ook in diezelfde tijd is uitgevonden. Het wordt allemaal beter en beter en beter en groter en groter en groter. En als het dan dreigt te ontploffen, dan moeten wij betalen. Dan, zo is het eigenlijk, maar dit is de korte variant, deze. Hè? Ja, als het misgaat, dan wordt de belasting verhoogd. Dat is het eigenlijk, hè. Maar goed, laat die maar even zitten. Maar daar is allemaal wel over nagedacht. Maar binnen de Bijbel is de hele wereld en de tijd, het is de maan. Dat wil zeggen, hij komt op en je denkt, er is ontwikkeling, het wordt beter. Maar daarna wordt het weer slechter. De prediker zegt dat ook, hè. Die zegt niet, na regen komt zonneschijn. De prediker zegt, na zonneschijn komt regen. Dus zolang de zon schijnt, geniet ervan. Want daarna wordt het weer, gaat op en delen. Voor de Groningers onder u. Gaat, ja. Zo is dat nou eenmaal. En vandaar die maan. Men was georiënteerd op de maan. Want daar leer je van dat alles zo zijn tijd heeft. En vandaar dat zelfs de tijd gemeten wordt aan de maan. Of het belangrijk is, nou ja, wij vieren het niet meer bovendien. Het loopt toch niet synchroon meer, dus vooruit. Men heeft trouwens in die dagen van de verlichting enzovoort en de Franse revolutie, Franse tijd, ook geprobeerd de tijdrekening te veranderen. Punt 1, men is weer begonnen te tellen de jaren bij 1. Bij 1795, toen de Fransen hier kwamen. Dus jaar 1 van onze bevrijding, heette dat. Dat heeft me maar een paar jaar volgehouden, maar ik heb thuis nog akten waar die jaartelling op staat. Hè? Dus het zevende jaar van onze vrijheid. En je weet wel, liberté en zo was dat. Hè? Het is later gauw weer teruggedraaid, maar ze hebben ook in plaats van een week, een periode van 10 dagen, hebben ze een tijdje ingevoerd gehad. En ik weet niet precies, een ander aantal maanden in een jaar. Kortom, ze hebben alles toen willen veranderen. Dat heet dan verlichting. Het is Het wou niet beklijven. Dus vooruit maar weer. Maar dat is over de nieuwe maanden. Maar de Heer zegt, je hoeft het niet te vieren als je daar toch niet in gelooft en toch niet ziet waar het op slaat, vergeet het dan maar rustig. Nou. En dan nemen wij de draad weer op. Bij vers 21. Hoe is de getrouwe stad? Getrouwe stad. Dat hadden ze ook kunnen vertalen met de gelovige stad. Want dat is hetzelfde. Dat is gewoon hetzelfde woord. Dat is een keuze van de vertalers. En let op, trouw is Torah. Dat woord. Hoe is de getrouwe stad tot een hoer geworden? Dat zal u ook niet ontgaan zijn dat Israël beschreven wordt als de vrouw van Jehovah. De Heer had hen getrouwd onder het Mosaïsch verbond, volgens Jeremia 31, vers 31, in elk geval. En nog heel wat meer schriftplaatsen overigens. Maar die vrouw wordt geacht overspelig te zijn, andere mannen te dienen. En ze wordt beschreven als een hoer. En specifiek wordt dus ook Jeruzalem zo beschreven. Ontrouw aan de Heer en onderdanig aan andere mannen. En onderdanig was een eufemisme. Hoe is de getrouwe stad tot hoer geworden? Zij was vol recht, gerechtigheid, herbergde daarin. Dat was in de dagen van David, die Jebus veroverde op de Canaanitische Jebusieten. En hij noemde de stad vervolgens Jeruzalem. Een stad overigens gelegen in het stamgebied, niet eens van Juda, maar van Benjamin. Ja, een Benjaminitische stad. Maar de Benjaminieten hadden die stad niet veroverd. David deed dat alsnog en noemde het Jeruzalem. En Jeruzalem is dus de stad van het Davidische huis. De residentie van het Davidische koningshuis. En dat zal het dus in de toekomst ook weer zijn. Als de troon van David terugkeert in Jeruzalem. Uiteraard in de dagen van de wederkomst van Christus. Zij was vol recht toen. Gerechtigheid herbergde, woonde daarin. Er werd recht gedaan en recht gesproken. Maar nu wonen daar doodslagers. Het tegenovergestelde. Uw zilver is geworden tot schuim. Uw wijn is vermengd met water. Ook zonder dat je de beeldspraak helemaal begrijpt, begrijp je toch dat hier sprake is van verdunning. Het oorspronkelijke product is niet meer of nauwelijks nog aanwezig. Het had wijn moeten zijn, maar het is water. De bekende manier om de wijn te verdunnen, te vermenigvuldigen. Je doet er gewoon wat water bij de wijn. En op de duur proef je helemaal geen wijn meer.
Dat is een joegel.
Hè?
Dat is een joegel.
Ja. Ja. En datzelfde geldt voor zilver. Is geworden tot schuim. Wat ze vertaald hebben met schuim, dat noemen wij tegenwoordig slakken. Het heeft van doen met de zilverwinning uit het erts. Daarvoor wordt het heet gestookt. En een van de resultaten is afval. Slakken. En hier staat, nou, zilver is er niet meer, je hebt alleen nog slakken. En in het Hebreeuws heet dat ook schuim. Het zwelt ook op. En het heeft geen waarde. Het lijkt wat te zijn, maar het is in de praktijk niks. Dat is het eigenlijk. Hè? Waarbij zilver en wijn staat voor de rijkdom, de zegeningen van met name Jeruzalem en daarmee ook van Israël. Dat zilver in de Bijbel in het algemeen ook staat, niet maar voor rijkdom, maar voor geld. Dat is niks nieuws, want het woord, even Frans oefenen. In Frans is argent het woord voor geld, maar ook voor zilver. Het geld is al lang niet meer van zilver, overigens. Hoe dat komt, dat leg ik u een andere keer weer uit. Moet ik een hele avond voor uittrekken.
Zilverlingen?
Maar ja, het heette nog steeds zilverlingen vroeger. Hè? Zilverlingen, zilveren munten. Maar goed, dat is al lang niet meer. Het is blik, weet u. De basis geld is al heel lang van blik, trouwens.
Nee, hoor, is gewoon lucht.
Ja, eigenlijk is het schuim, hè? Niks. Maar We hebben afgesproken dat het geld wat waard is, maar langzamerhand dringt tot ons door dat het niks waard is en de kleren van de keizer. Ja. En als we elkaar nog maar blijven wijsmaken dat het wat waard is, dat doet men van hogerhand ook, dan loopt het zaakje nog een beetje. Maar zolang het ons niet meer verteld wordt, weten wij dat het natuurlijk gewoon papier is en blik en wat het maar is. Het is helemaal geen moer waard. En er zijn tijden geweest, nog niet zo lang geleden, dat dat ook hier in West-Europa doordrong. Met name in Duitsland onder andere. Nou ja, om die Zuid-Europese landen maar te zwijgen. Hè. In een paar jaar tijd staan er 3 nulletjes achter het bedrag en dan is het nog steeds hetzelfde. Ja. Dat heet devaluatie. Maar goed. Maar zilver is geld. Maar daarmee is zilver in de Bijbel ook een. Ook, staat ook voor verlossing. Voor het werk dat de Heer doet. Hij koopt namelijk vrij. En wat is zo algemeen vertaald wordt met verlossing in de Bijbel. Betekent gewoonlijk niet maar verlossing. Maar loskoping. Dat wil zeggen, er wordt gelost of verlost doordat een prijs voor betaald wordt. Vandaar dat je in de tabernakel nogal eens wat zilveren voeten tegenkomt. Omdat het zaakje gebouwd is, gebaseerd is op zilver. Niet altijd, soms worden er soms andere dingen. Maar in het algemeen is dit zo. En je komt het in de Bijbel in die betekenis nogal eens tegen. En wijn is de uitbeelding uiteindelijk van leven, maar meer specifiek van het leven van het nieuwe verbond. Dat zei de Heer tenminste, dus we zullen daar ook niet op afdingen. Geloof ik ook van ganse ruimte. Dit is het bloed, het leven dus, van het nieuwe verbond. Op het leven zeggen de Joden dus ook, als ze het de moeite waard vinden om er wat bij te zeggen als ze drinken, maar doe maar weer. Op het leven, en dat is wat het is, dat is wat het voorstelt, maar eigenlijk eeuwig leven. En in het avondmaal is dat dus ook zo. Maar het probleem is dat dat leven tekort gedaan wordt. Dat wil zeggen, het wordt als het ware weggedaan. Het wordt vervangen door water, het wordt verdund met water, terwijl de Heer het tegenovergestelde doet, die maakt van water wijn. En wat de mens dan doet, die gooit er weer water bij. U weet wel, wij zijn kinderen Gods, het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. En wat gebeurt er daarna? Dan komt men ons vertellen nee, dat we nog gewoon zondaren zijn en dat we allerlei verplichtingen hebben en moeten doen. En weet je, en want we zijn nu toch nog hier en nu en wat het allemaal maar wezen mag. En als je zegt mijn zonden zijn vergeven, dan zeg maar nou, dat hangt nog. Ja? Dat zou wel kunnen dat je zonde vergeven zijn, maar dan moet je eerst aan ons betalen. Af laten kopen. Of zoiets. Ik roep maar eens wat geks. Hè, want ja, maar ik heb nog een paar veel gekkere uitspraken die nagaande, maar die zal ik u besparen.
Meneer Tetsford, is er ook een.
Ja, zeker. Uzelf is geworden tot schuim. In plaats van iets waardevols is niks meer en dat geldt voor wijn uiteraard ook. Het is vermengd met water. Uw vorsten zijn afvalligen. Het is er nu aan het denken. Paulus, je kunt het niet goed zien in de vertaling, maar in 2 Korinthe 1, of is het al 2, daar zegt Paulus, wij dragen niet het woord Gods te koop. Staat er geloof ik in de Statenvertaling. Ja, het is hoofdstuk 2, het laatste vers. Want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. Maar wat er feitelijk staat is, wij mengen het niet. Dat wil zeggen, wij maken het niet meer geschikt om winst op te brengen... Kortom, wij doen wat afbreuk aan de boodschap. En die boodschap die we dan overhouden, die is wat aangenamer voor de mensen. Gaat er makkelijker in en daar houden wij dus ook meer aan over. Dus efficiënter dan wel, het levert meer op. Meer rendement. En te koop dragen is definitief niet de goede vertaling. Het is wel ongeveer de strekking, maar eigenlijk staat er, wij verdunnen het niet. En ik denk eerlijk gezegd dat de uitdrukking ontleend is aan Jesaja 1 vers 22. Waarvan de wijn staat, dat die vermengd wordt. Dat is uiteraard voor de handel, hè? Zo gaat dat dan, hè? Ja, blijven sjaggeren niet, nee. Nou goed, meer zal ik er niet over zeggen. Terug naar Jesaja 1, vers 23. Uw vorsten zijn afvalligen. Dat had u al begrepen, want waar het over ging in vers 21... is over de getrouwe stad waarin gerechtigheid geherbergd werd. Dat was in de dagen van David nog. Maar wat er daarna kwam, dat werd steeds beroerder. Men liet het woord des Heren los. En ze worden dus beschreven, die vorsten, ze worden beschreven als afvalligen van de Heer namelijk, en daarmee van het woord des Heren. En zij werden metgezellen der dieven. En ieder van hen heeft de geschenken lief. Wij zouden zeggen, ze waren corrupt. Ze lieten zich omkopen. En ik hoop dat ik in Nederland niet hoef uit te leggen waar het dan helemaal over gaat. Maar binnen afzienbare tijd moet je dat in dit land ook, hè? Moet je dat ook uitleggen, hoe dat gaat, ja. Want hier gebeurt het net zo goed, alleen op wat geraffineerdere wijze, maar doe maar weer. Maar er zijn landen die draaien daar alleen maar op, hè? Je kunt alles geregeld krijgen, maar je moet betalen. Ja, goed. En ieder van hen heeft de geschenken lief en zij jagen de vergeldingen na. Eigenlijk, de politiek zelf werkt al eeuwen zo natuurlijk. Hè. Ik heb het niet over de rechtspraak nog, ik heb het alleen over de politiek. Voor wat hoort wat. Ik bedoel, men wil wel wat regelen, maar dan moet men er wel wat voor terugkrijgen. Men vindt dat heel gewoon. Onze politici staan niet voor bepaalde beginselen die ze voorstaan of zo. Ze hebben een pakket in de aanbieding. En ze willen wel wat uitruilen eventueel. Om daarmee zelf op hun plekje te blijven zitten. En terwille van de partij zullen we dan maar zeggen. Want om meteen te zeggen dat het hun om een persoonlijke voordeel gaat. Dat is nou ook weer zo wat. Maar ze varen daar over het algemeen wel bij. En soms gaat het fout. Ja. En dan kan zo'n politicus eruit, dan kan hij de WW in of zo. Of, dat heet bij die mensen anders, maar...
Dan neemt hij zijn verantwoordelijkheid.
Ja, dat heet, dan neemt hij zijn verantwoordelijkheid. Dat doet hij dus... Ja. Dat doet hij dus door zijn verantwoordelijkheid aan een ander over te dragen. En dat heet dan, hij neemt zijn verantwoordelijkheid. En in werkelijkheid doet hij precies het tegenovergestelde. Maar zo verziekt dat allemaal is, hè. Maar we zijn eraan gewend. Ja. Zij jagen de vergeldingen na. De wezen doen zij geen recht. En de twistzaak der weduwe komt voor hen niet. Daar valt namelijk sowieso niks aan te verdienen. Dat zijn armoedzaaiers. Dat brengt niks op. Dus dat beginnen ze niet eens aan. Is in Nederland trouwens ook zo, hoor. Met de eenvoudige dingen, zal ik maar zeggen. Daar hoef je helemaal geen rechtszaak over te beginnen. Dat kan niet uit. Dat is niet te doen. Je moet er namelijk in Nederland ook voor betalen. Als je je recht wil gaan halen. Dus ja. Toen zei iemand, ja, dat is maar goed ook. Want anders dan kwamen ze erin om in al die rechtszaken. Dan zeg ik, dat is ook zo, daar hebt u weer gelijk in. Maar daarom deug ik ook niet voor dat ambt. Daarom ben ik blij dat er anderen zijn die zich met de politiek bezighouden. Hè? Dan zeg ik ook eens weer wat aardigs over die mensen. Maar ik meen het oprecht, ja. Ik deug er niet voor. Daarom spreekt de Heere der Heerscharen, de machtige Israëls, o wee. Ik zal mij troosten van mijn wederpartij. Dus misschien heb ik het al eens uitgelegd, maar troost in de Bijbel heeft primair de betekenis van een verandering tot stand brengen. Dat is soms ten goede en soms ten kwade. Als het ten goede is, heet het troosten in de vertaling. En als het ten kwade is, dan heet het in de vertaling berouw hebben. Ja, dat hebben ze nou eenmaal zo gekozen. Maar het is gewoon een en hetzelfde begrip. Hier staat, ik zal mij troosten van mijn wederpartij. Dus, maar u weet wat het betekent. De Heer gaat ingrijpen. Dat zijn dezelfde termen als die gebruikt werden bij de zondvloed van Noach. Ja, maar daar staat vertaald met dat de Heer berouw had. Maar er staat heus hetzelfde. De Heer gaat een verandering aanbrengen. Het ingrijpen. En in laatste instantie, troost is dus ook de term voor de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. De dood en opstanding van Christus. En de prediking van het nieuwe verbond in Jesaja. In Jesaja begint in hoofdstuk 40 met troost, troost mijn volk. En een paar versen verder staat het, althans Hebreeuwse woord voor evangelie. De blijde boodschap. Een paar keer zelfs, hè. Jesaja 40. Dus maar dat u het weet. Ik zal mij troosten van mijn wederpartijders. Dat is dus Israël, hè, die tegenpartijders. Die Heer beschouwt ze als vijanden. Ik zal mijn wreken van mijn vijanden. Ik zal mijn hand tegen u. Letterlijk gezegd tot die stad uit vers 21. Maar daarmee tot hele volk, heel het volk. Ik zal mijn hand tegen u keren en zal uw schuim op het allerreinste afzuiveren. Weg met al die vuiligheid, die slakken. Kijk of het misschien ergens nog wat over is aan echt zilver. En u begrijpt dat dit weer gaat over een weinig overblijfsel dat behouden zal worden uit vers 9. Misschien zit er in al dat vuil nog wat goeds. In de het is jaren, nou ja, het is jaren terug, ja, dat ik in buiten Johannesburg die grote berg zag liggen met mijn dump. Dat komt uit de goudmijnen. En dat is een hele hoge berg en het is nog goudkleurig ook. Als de zon erop staat, ziet het er nog goudkleurig uit. En ons werd toen verteld, ja, daar zit nog goud in, maar we hebben eigenlijk geen methode om het er nog uit te halen. Maar het is ook maar heel weinig. En enige jaren geleden las ik dat men alsnog begonnen was om die hele berg af te graven en er alsnog het laatste beetje goud uit te halen. Want men had een of andere procedé gevonden waardoor het dan toch rendabel was om dat te doen. Dus ik weet niet hoe het ermee staat en of die berg er nog ligt. Toen maar weer. Maar zoiets is het, hè. Uit al dat afval, misschien zit er dan toch nog wat in. Een overblijfsel. Ik zal uw schuim op het allerreinste afzuiveren en ik zal al uw tin wegnemen. Dus nou krijgen we nog enige metallurgie, ook nog vanavond. Na de filosofie en wat we nog meer hadden. De tin werd gebruikt om, punt 1, zilver te verdunnen. Te versterken ook trouwens, hoor. Maar goed. Maar u weet, de Engelsen noemen tin poor man's silver. En als je geen zilveren avondmaalstel kunt betalen zoals wij, nou, dan moet je het doen met een tinstel. Ja, en af en toe om de paar weken moet je de stel wat uitdeuken, hè, want het is heel zacht. Hè. Maar goed. Niettemin wordt tin gebruikt om te mengen met zilver. Dus het is een verdunning van het zilver. En meer nog, het tin wordt gebruikt om te mengen met koper. Hoe heet dat spul eigenlijk? Ja, met lood ook, ja. Messing bedoel ik eigenlijk, maar in de Bijbel heet dat koper. Het wordt ermee verdund, ook om het steviger te maken. Maar als je nou weet dat brons, hetgeen van oudsher het hardste metaal was dat men had voor de ijzerkan, zal ik maar zeggen, het brons. Ja, dat werd gebruikt in de wapenindustrie onder andere dan, hè, omdat het zo hard was. Het is een belangrijk materiaal, maar brons wordt gemaakt door koper te mengen met tin. Met andere woorden, tin is sowieso een product dat gebruikt wordt om andere materialen om ermee te mengen. En koper in de Bijbel, messing zo u wilt, maar echte koper is in de Bijbel een uitbeelding van verzoening. Ons woord koper, trouwens, ik zal het goed zeggen, ons woord koper is andersom geredeneerd het Hebreeuwse woord voor verzoening. Want koper is kafar. Als je koper in Hebreeuws letters opschrijft, dan krijg je het woord kafar. En dat kennen we als verzoening of als bedekking. Hebben jullie die? En koper heet Kypros. In het Grieks is hetzelfde woord. Het komt trouwens uit Kypros, dat is namelijk Cyprus. En een Cyprusse kat is koperkleurig, zodat u dat ook allemaal weer weet. Maar koper staat voor verzoening. En dat is weer zo, omdat koper van oudsher gebruikt wordt voor allerlei soorten van verbindingen. Voor communicatie. Voor koperen leidingen. En ook elektrische leidingen bedoel ik dan, maar de waterleiding ook natuurlijk. Het wordt gebruikt voor de deurknoppen, ja, vroeger. Koperen deurknoppen, koperen scharnieren. Omdat dat communicatie is. Je de deur open, je kunt er door, gaat via koper. Dan heb je nog de koperen kerkklok, hoewel die worden versterkt. Dat is meestal brons dan, maar een groot aandeel koper zit er dan toch in. Dat is ook om signalen door te geven, communicatie. Dan heb je nog de koperen blaasinstrumenten. Want idealiter zijn ze van zilver, maar in de praktijk worden ze van koper gemaakt. De koperblazers heet het trouwens in het Nederlands. Maar dat zijn in principe signaalinstrumenten van oudsher. Ik was trompetter onder andere in dienst. Dus ja, dan moest je af en toe, weet je wel, signaal doorgeven. Op zo'n ding wordt er ook voor gebruikt. Noem nog eens wat. De kloppen op de deurbel. En dan heb je nog dat als je aquarium onder de algen zit, dan gooi je er een koperen stuiver. Die hebben we niet meer. Maar dan gooi je er een koperen stuiver of een koperen cent in. En die reinigt dan dat water. Let maar op. Heeft een reinigende werking. Koper heeft een reinigende werking. En zijn er zelfs die zeggen dat koperen deurknoppen waren omdat het ontsmettend is. En als je vuil aan je handen hebt, dan, nou ja, wordt het door de koper gereinigd. In hoeverre dat werkt, weet ik niet. En van medicijnen heb ik überhaupt geen verstand. Maar ik hoop dat dit voldoende is. Koper brengt verbinding tot stand. Daarom staat het voor verzoening. En daarom heb je dus een koperen wasvat. En een koperen brandofferaltaar. Heb je dat nog? Nou ja, dat is het. Maar koper wordt net als het zilver verdund met tin. Met andere woorden, tin wordt in de Bijbel niet als positief beschouwd. Laat ik het zo zeggen. Als verdunning. En daarom staat er, ik zal al uw tin wegnemen. Kortom, al die vervuiling die heeft plaatsgevonden, al die vermenging, die zegt, ik zal het wegnemen en ik zoek het overblijfsel. Er moet toch nog iets goeds overgebleven zijn. En inderdaad, maar dat is die leer van het gelovig overblijfsel die hierin besproken wordt. En de volgende versen zeggen dan, ik zal uw rechters wedergeven als in het eerst en uw raadslieden zal ik wedergeven als in den beginnen. Daarna zult gij een stad der gerechtigheid, een getrouwe stad genoemd worden. Sion zal door recht verlost worden, Jeruzalem dus. En haar wederkerenden zullen verlost worden door gerechtigheid, enzovoort. En ik hoop dat u begrijpt dat we vanuit die oud-testamentische situatie van oordeel ineens terechtgekomen zijn bij de wederkomst van Christus. Het herstel van de troon van David in een herbouwd Jeruzalem en de terugverzameling van een gelovig overblijfsel van Israël. Zo'n grote sprong wordt daar gemaakt, want het is nog steeds niet vervuld. En wat de 10 stammen betreft, nou ja, die zijn nooit wedergekeerd, maar die hadden ook geen erfenis in Jeruzalem, zal ik maar zeggen. En Juda, het tweestammenrijk, ja, Jeruzalem lag daarin. En de Joden mogen dan ooit eens een keer terug zijn gekeerd. Misschien wel twee keer. Uit een of andere ballingschap. Ik zeg het met opzet wat losjes. Helemaal aan het eind van de avond. Want ik moet natuurlijk dringend ophouden. Maar wat hier staat, is nooit gebeurd. En daarom moet het nog gebeuren in de toekomst. En dat het over de toekomst gaat, blijkt met name ook uit vers 31... maar ik heb het de volgende keer wel wat uitgebreider over... waar dan staat, de sterke zal wezen tot grof las... en zijn werkmeester zal zijn tot een vonk... en zij zullen beiden tezamen branden... en er zal geen uitblusser wezen. En of men weet niet waar het op slaat... of die sterke en die werkmeester, die allebei omkomen hier aan, in dit vers... zijn een uitbeelding van de twee beesten uit Openbaring 13. U weet wel. Populair genoemd de antichrist en de valse profeet. Maar dat zijn niet de goede termen, maar ik laat het er maar bij. Want ik kom er volgende keer wel op terug... Maar wat je hier steeds vindt, is een hele grote sprong over alles wat nog geschieden zou. Of meer dan 2500 jaar dus, eigenlijk. Na de dagen waarin definitief dat nieuwe verbond gevestigd zal worden over heel Israël. Alle stammen van Israël, bovendien. En wanneer dus de Messias komt. Want daar gaat het over, hè? Over Messiaanse tijd. Goed, maar dan laten we het eerst bij... En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij danken u dat u ons niet in onwetendheid hebt gelaten... maar dat wij uw voltooide, uw complete woord hebben ontvangen. En dat we mogen weten dat heel de schrift van u, van God, is ingegeven... en nuttig is tot onderwijzing in de rechtvaardigheid... Wij danken u dat we daaruit mogen leven. En dat uw woord voor ons in ieder geval de waarheid is. Het onvergankelijke woord van God. Waardoor wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. Wij danken u daarom dat wij van u nieuw leven hebben ontvangen. Niet op grond van enige verdiensten onderzijds. Maar aan de andere kant wel degelijk omdat wij vertrouwen gesteld hebben op u die gesproken hebt. U bent daadwerkelijk degene die zegt, kom tot mij en ik zal uw zonde maken witter dan sneeuw. En we danken u dat u onze harten reinigt van een kwaad geweten, opdat wij u als een levende God zouden dienen in alle vrijmoedigheid, in het besef dat u ons met Christus hebt opgewekt en met Christus gezet hebt in de hemel, opdat wij zouden horen tot die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Wij danken u daarom dat we in die hoedanigheid, in dat besef, in alle vrijmoedigheid uw woord mogen openen, omdat u ons dat vraagt. En zegt dat wij verstandelijk acht zouden geven op dat profetisch woord. Wij danken u daarom ook dat wij vanavond weer hier mochten zijn. En we bevelen elkaar bij u aan en bij het woord uw genade. Opdat uw kracht mag volbracht worden in onze zwakheid en opdat onze levens mogen zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. Amen.